We willen samen de Heere bidden en voorbeden doen. En ik wil daarin graag voorgaan. Vader, wij danken u dat we deze dienst van u krijgen. Dat het mogelijk is in Nederland om zomaar samenkomsten te beleggen. Op een uur van onszelf misschien, zoals het ons uitkomt. Dank u wel voor geweldige zegen. Maar we danken u vooral voor uzelf, onze God, onze Vader, die ons in de Heer Jezus zo nabij kwam. U wilde uzelf laten zien. En de Heer Jezus zei, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wij danken u, we prijzen u voor uw geweldige genade en goedheid. En nu zijn we bij elkaar en we willen graag uw woord openen. En we willen graag uw stem horen. We willen vernemen wat u ons te zeggen hebt. Dank u wel dat u met onze situatie op de hoogte en van onze situatie op de hoogte bent. Dat u alle dingen precies weet. Dank u wel dat iedereen die hier is zijn hart mag openen voor u. En ik wil u zo bidden dat er bij mij of bij iemand van ons, of bij niemand van ons een verhindering is, waardoor die zegen van u ons niet zou bereiken. Vader, we kunnen zo vol zijn met de dingen van hier en met de zorg voor morgen. Laat de Heilige Geest ruimte maken in ons. Dat bidden wij u. Dank u wel dat u dat ook doen wilt. Vader, u weet ook wie het heel moeilijk hebben. Sommigen zijn niet hier omdat ze vermoeid zijn van de tocht. Anderen zijn hier omdat ze ziek zijn of omdat ze een operatie achter zich hebben. Nog aan het herstellen zijn. Anderen liggen nog in het ziekenhuis misschien. Of zijn op hun kamer. Zijn misschien wel aan het bed gekluisterd. Ik wil u zo bidden dat waar ook uw geest gaat werken en uw woord binnenkomt en uw zegen neerdaalt, zodat iedereen een verkwikking krijgt. Dat wilt u graag. U hebt de Heer Jezus gegeven, het allermooiste van uzelf, en u wilt ons met hem alle dingen schenken. We danken u dat we mogen bidden voor elkaar. Ik wil u ook zo bidden voor iedereen die verdrietig is, die een geliefde heeft moeten missen. Soms een bericht uit de krant en nadat een dag later blijkt iemand die je goed kent, verongelukt in Oostenrijk tijdens het skiën. Vader, gisteren de begrafenis. En nu nog steeds de grote nood, de grote moeite. Anderen zijn heel anders terechtgekomen. We denken aan onze prins Friso. U weet hoe het nu gaat met hem. Ik wil voor de koningin bidden en voor Friso's vrouw bidden, voor zijn gezin. Ik wil bidden dat ze toch de steun en de kracht bij u zullen vinden. Ik weet niet eens of ze daar wel naar zoeken, maar we willen voor hen vragen. En als we aan hen denken, dan denken we ook aan de vele anderen die door plotselinge situaties in rouw gedompeld zijn of in grote nood zijn en geen uitweg meer zien, wilt u ook hen nabij zijn. Ik wil ook bidden, Vader, voor dat hele gebeuren in het Midden-Oosten, voor de situatie rondom Israël, rondom dat volk van u. Vader, het is spannend. En die zogenaamde Arabische lente lijkt meer op een soort voorbode van de grote verdrukking dan op een lente. U weet hoe het daar gaat, u weet hoe het is, u weet wie daarin een rol spelen. Vader, ik wil bidden voor die leiders die allerlei dingen me spreken. Ik wil u bidden voor de situatie in Syrië, waar het zo spannend is en waar ook christenen onder lijden. Er zijn nog heel veel christenen in Syrië. Ik wil zo bidden dat ook zij bewaard mogen blijven, maar dat ook toch door alles heen uw woord daar klinkt en er redding en heil is voor mensen die er naar uitzien. Ik wil bidden voor de situatie in Nederland, economisch. Zware tijden, zegt onze regering. Moeilijke overleggingen beginnen morgen. En ik wil u zo bidden dat de wijsheid van u hun hart vult, maar ook dat er een verlangen ontstaat om uw wijsheid te kennen en uw model, als ik dat zo zeggen mag, uit te voeren. Vader, dank u wel voor alles. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de Heilige Geest. Maar we danken u het meest voor de Heer Jezus. Uw Zoon, de geliefde die hier op aarde kwam en die zijn leven wilde geven tot een losprijs voor velen. Dank u wel dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We prijzen u, Vader, In de naam van uw Zoon, onze Heiland. Amen. We gaan weer een lied zingen. En onderwijl gaat ook de inzameling gebeuren. En dat is een offergave van uw kant naar de Heer toe. In de Bijbel worden ook de financiële bijdragen offers genoemd. Want in zulke offers, daar vallen ook de financiën onder, heeft de Heer een welgevallen. 513 zingen we en de inzamelingen zullen plaatsvinden. God is getrouw, zijn plannen falen niet. In deze dienst gaat het over Openbaring 15. Dat komt voor de mensen die vanavond meeluisteren misschien zomaar uit de lucht vallen. Voor mensen die hier altijd zijn is het een voortzetting van. Openbaring 15 vers 1. We gaan dat lezen met elkaar. Ik lees dat voor uit de NBG-vertaling. Soms doe ik dat uit de herziene Statenvertaling, maar die heb ik vandaag niet meegekregen. Ligt ergens thuis. Openbaring 15 vers 1. Ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. Zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap van God voleindigd. En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd. En de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan, sommige vertalingen hebben ook op, de glazen zee met de citers gods. En ze zingen het lied van Mozes, de knecht gods, en het lied van het lam, zeggende: groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God, Almachtige. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij koning der volkeren. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en ze zullen voor u neervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden. En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open en de zeven engelen die de zeven plagen hadden kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel. En een van de vier dieren of een van de vier levende wezens gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen vol van de gramschap van God die leeft tot in alle eeuwigheden. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren. Tot zover. Het laatste Bijbelboek, Openbaring van Jezus Christus. Het is dus de onthulling, de openbaring van de Heer Jezus. Niet de openbaring van Johannes, inderdaad door hem op schrift gesteld, maar het is de onthulling van de Heer Jezus. God wil een boek open doen over zijn Zoon. En eigenlijk zouden we dan allemaal op het puntje van onze stoel of liggend in je bed overeind moeten springen en zeggen: dit willen we meemaken. Als God zelf een boodschap heeft over zijn Zoon, ja, dan wordt het tijd dat wij gaan luisteren. Dat is het laatste Bijbelboek. Ik begrijp dat de tegenstander probeert u te onthouden wat God te zeggen heeft. Hij doet zijn best om dit laatste boek tot het moeilijkste Bijbelboek te verklaren. Alleen maar voor vaklui, voor theologen, maar niet voor de gewone man. Niets is minder waar. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar de Heilige Geest die in een ieder woont, die gelooft dat de Heer Jezus zijn schuld heeft weggedaan. De Heilige Geest woont in ieder die gelooft dat de Heer Jezus zijn schuld heeft weggedaan. De Heilige Geest zal u de toekomst spellen. U zong dat net. De Heilige Geest die ons de toekomst spelt. Nu, het gaat in dit laatste Bijbelboek over de toekomst van onze Heer Jezus. En dat bijzondere boek kan door de Heilige Geest die in ons woont begrepen worden. Misschien moet je een beetje extra moeite doen. Nou, ik denk dat u ook niet meer alleen maar melk krijgt, zoals een baby. Ik denk dat u misschien wel een sneetje roggebrood gebruikt of een portie bruine bonen, bij wijze van. Het mag best een keer wat steviger. Voedsel, gelovigen hebben de capaciteit, de innerlijke capaciteit om te begrijpen dat wat God gezegd heeft. Dat is door de Heilige Geest, alleen maar door de Heilige Geest, niet vanwege uw intelligentie of opleiding. De Heilige Geest wil dit gaan doen. En dit laatste Bijbelboek vertelt u heel, heel veel. Dat laatste Bijbelboek valt in drie deeltjes uiteen. Hoofdstuk 1 is het eerste deeltje. De hoofdstukken 2 en 3 vormen het tweede deeltje. En de hoofdstukken 4 tot en met 22, het grootste stuk dus, dat is het derde deel. En dat derde deel gaat over die dingen die na nu geschieden zullen. Na deze. Daar zijn we nu al een poosje mee bezig. Dus je moet je eigenlijk verplaatsen in dat wat na nu staat te gebeuren. We hebben dit als voorbeelden, we hebben dit als waarschuwingen, we hebben dit als openbaringen, we hebben dit als duidelijke schilderijen van de Heer, maar het is iets wat nu nog niet aan de orde is. We geloven, en dat is misschien wel typisch voor de Maranatha-boodschap, We geloven dat de gemeente die nu op aarde gevormd wordt, niet hier blijft. Die wordt opgenomen, die gaat de Here tegemoet in de lucht. We geloven dat dat misschien heel spoedig kan gebeuren. En alles duidt erop dat de tijd van ons vertrek aanstaande is. Dat betekent dat wij nu nog op aarde, nu nog bij elkaar, misschien volgende week zondag niet weer hier zijn. En als u dan hier komt, dan denk ik dat er iets mis is met je. Ik bedoel, afgezien of je dit nu wel of niet toevallig gehoord zou hebben, maar allen die de Heer Jezus kennen, of je nu van deze club of van die club bent, dat doet er even niet toe. Maar allen die de Heer Jezus kennen en bij het lichaam van Christus horen, die door de Heilige Geest tot één gebracht zijn, door de Geest tot één lichaam gebracht zijn, allen die bij de Heer Jezus horen gaan weg. Die gaan dit terrein verlaten en die gaan, zoals de Heer Jezus dat zegt, naar het huis van de Vader waar voor hen plaats is bereid. De Heer Jezus is immers weggegaan om plaats te bereiden. En als hij dat gedaan heeft, dan komt hij weer. Zal ons tot zich nemen, opdat ook wij zullen zijn daar waar hij is. Dus als er volgende week een samenkomst zou zijn, dan mist u mij sowieso. Want ik spreek maar één keer in de maand hier. Maar dat is even los daarvan. Maar u mist iedereen die de Heer Jezus kent. Maar dat is ook zo in alle andere kerken. Of u deze boodschap nu wel of niet hoort, doet niet de zaken. Als u gelovig bent en bij het lichaam van Christus hoort, dan bent u ook vertrokken. Waarvan akte. Dat is een beetje anders soms dan wat wordt gezegd. Dat we hier blijven tot de jongste dag. En dat al die gebeurtenissen die in de Bijbel voorspeld zijn, allemaal nog moeten gaan gebeuren. En dat we dit allemaal op de een of andere manier zullen gaan meemaken. Nou, dat is niet zo. Die gebeurtenissen komen wel, maar er is wel te degen verschil. Paulus heeft een evangelie verkondigd, een heel bijzonder evangelie. En hij noemt dat het evangelie van God aangaande zijn zoon. Het is niet voor het eerst dat ik dat zeg. Het evangelie van God. Er is een evangelie, een soort taal uit de schepping. De werken van de Here verkondigen. Psalm 19. De hemelen vertellen. Het is een sprake, het is een taal uit de schepping. Het is een taal, niet een taal van woorden, maar het is wel een duidelijke boodschap. En Job is op grond daarvan tot geloof gekomen. Hij heeft alleen maar de schepping gehad. Leest u zijn boek maar. Nergens een verwijt van, je had Genesis 12 vers 12 eens een keer moeten lezen of zo. Dat bestond niet, dat moest nog komen. Een taal uit de schepping, waarvan de brief aan de Romeinen ook zegt, dat wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, uit zijn werken wordt doorzien. Dat is een hele duidelijke. Dat is een eeuwig evangelie. Dat hadden we de vorige keer. Daarom even een herhaling. Maar we hebben ook een evangelie, zoals Johannes de Doper dat verkondigde, van bekeert u, bekeert u, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is het tweede. Het derde is dat wat Paulus mocht verkondigen over de Heer Jezus. Dus niet zozeer bekeert u, maar kijk eens naar hem. Zie eens hoe prachtig hij is. Zie eens wat een geweldige toekomst er is in relatie tot hem. Dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat hebben we gehoord. En dat evangelie van God aangaande zijn zoon is ook doorgedrongen in Nederland, natuurlijk. En dat evangelie van God aangaande zijn zoon heeft als onderwerp de toekomst van onze Heer Jezus. Wat gaat er met hem gebeuren? Dat u in die toekomst van de Heer Jezus ook een prachtplek hebt, een geweldige zegen krijgt. Je zou bijna zeggen, dat is mooi meegenomen. Dat is ook mooi meegenomen, dat is super. Maar het gaat om hem. Het gaat niet om u primair. Het gaat om hem. Nu, die tijd van nu wordt nog steeds, in die tijd van nu wordt nog steeds verteld dat dit nog komt en dat dit gaat gebeuren. En dat het eigenlijk bij de Here gaat om de verhoging van de Heer Jezus. Maar als de gemeente, het lichaam van Christus en allen die van hem zijn, horen daarbij. Als die gemeente weg is, dan neemt God de draad met Israël weer volledig op. Ze komen uiteindelijk ook allemaal weer terug. De 12 stammen, geheel Israël, zegt Romeinen 11. En dat betekent daar 2 stammen plus 10 stammen. Geheel Israël zal terugkomen. Dat is nu nog niet zo. Al die dingen moeten nog komen. Maar de gemeente is opgenomen. U en ik zijn dan in heerlijkheid. Nou, sommigen zeggen, nou, dat is een makkelijk verhaal. En even de dans ontspringen en dan gelijk in de hemel. En dan zeggen dat er prut voor de anderen is. Nou ja, dat is mooi makkelijk praten. Nu, ik wil niet graag mooi en makkelijk praten. Ik wil graag vertellen wat de schrift zegt. En de schrift zegt dat de volheid der heidenen zal ingaan. Dat de gemeente uit de heidenen zal ingaan. En dat daarna geheel Israël bij elkaar gebracht wordt. Romeinen 11. Ik moet het even kwijt, omdat het hier gaat over een tijd na onze tijd. In hoofdstuk 15 is er sprake van een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. Ineens komen er 7 engelen die de 7 laatste plagen hebben. De grote verdrukking breekt aan, want dat zijn die 7 engelen die de 7 laatste plagen hebben. Dat wordt uitgewerkt in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 16, daar komt die grote verdrukking. Die zegt en die doet en dan komt dat. Een enorme lawine aan moeilijkheid komt naar deze schepping toe, naar deze wereld toe. Maar in die tijd zijn er overwinnaars over het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam. Dat hadden we in een vorige studie. En we proberen duidelijk te maken dat in die tijd van grote nood de mens der wetteloosheid gigantische kracht heeft. Dat in die tijd van grote nood er een politiek stelsel is. Europees Rijk. Echt, ik heb het uitgelegd. En dat als je dan overleven wilt, dan moet je het getal van zijn naam op je rechterhand of op je voorhoofd hebben. En dan moet je dat beest aanbidden. Een soort afgodisch stelsel zal er dan zijn, ergens in Jeruzalem. En de mensen moeten, die worden gedwongen om dat te doen. Maar mensen die dat niet doen, ja, die moeten dat misschien met de dood bekopen. Dat zijn dan de martelaar. Dat zijn hier de overwinnaars. Dat zijn die die daar toch in staan. Nou ja, dan vindt u het moeilijk. Want u zegt, ja, alle gelovigen zijn weg. En er zijn er toch ineens een hele zooi op aarde. Inderdaad, vanaf het moment dat de gemeente is weggehaald, opgenomen, komen er 144.000 evangelisten uit Israël, de 144.000 die op dat moment gaan vertellen wat de Heere graag wil. Bovendien is nog steeds het eeuwig evangelie aanwezig uit de schepping. En er komen mensen tot bekering. Er komen mensen tot besef van je moet bij hem zijn, bij de Heere zijn. Bij hem, de enige die redden kan. En dat gebeurt. En dan kiezen mensen voor de Heer Jezus. Ze kiezen voor het evangelie van God. Het bijzondere van de Heer Jezus en zijn werk aan het kruis. En die mensen die zullen als overwinnaars worden beloond. Mensen die in die tijd overeind blijven, krijgen een bijzondere beloning. En dat is wat hier staat in hoofdstuk 15. Dat er 7 engelen zijn met de 7 laatste plagen. Dat las u. En u zag iets als een zee van glas met vuur vermengd en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan die glazen zee met de citerschors. Die termen kent u, daar zijn hele mooie liederen over. Dat we daar staan met de zee van kristal of andere taal. Iedere keer komt dat weer terug. Ik probeer het nu. Ik wil u geen illusie ontnemen, maar u bent er wel bij in die zin dat u het hoort, maar u hoort niet tot dat gezelschap. Want u bent niet in die grote verdrukking geweest. U bent niet, laat maar zeggen, overeind gebleven in de tijd dat je bewust een getal 666 op je rechterhand of op je voorhoofd zou moeten hebben. Dat is een andere tijd. Die mensen die dat werkelijk weigerden en niet wilden buigen voor de tegenstander, voor die mens der wetteloosheid, en geen aanbiddingsdienst wilden doen voor een beest, een beeld van het beest in Jeruzalem, voor die mensen die overwonnen hebben, is er een beloning. En waar staan ze dan? Nou ja, hier staat dan dat ze dan bij een zee van kristal staan. Nog een keer. Ze staan daar bij of op. Kan verschillend zijn. Ze staan aan de glazen zee met de citerschots. En ze zingen het lied van Mozes. Een zee van glas met vuur vermengd. De discussie daarover is nog lang niet verstomd. Zal ook nooit helemaal verstommen, denk ik. De een zegt, ja, maar dat moet je echt zien als, Ezechiël 1 vers 22, dat er een soort zee boven die glorietroon van de Heere is. Maar misschien een beetje tegendraads voor u, toch niet zo, want ik wil niet zo graag tegendraads zijn. Denk ik dat het hier gaat om de zee. En die uitdrukking de zee komt heel vaak voor, maar dan in het boek van de Koningen en van Kronieken. En dat is namelijk het wasvat door Salomo gemaakt en gezet op een onderstel van runderen. 12 runderen, 3 keken naar het oosten, 3 naar het westen, noorden, zuiden. En daar lag een bak water op het onderstel van die runderen. Als die runderen was een onderstel en daar werd een bak met water van ongeveer 2000 liter ongeveer opgezet. En dat wordt de zee genoemd. En misschien herinnert u zich van de Bijbelse geschiedenis thuis of in de kerk, dat ooit een soort gigantische aubade is geweest bij dat wasvat, bij die glazen zee, bij die zee. En dat was toen Salomo zijn tempel opende. Misschien begrijpt u het een beetje, de link hier met dit zingen en de openbaring van de heerlijkheid van God, het eind van ons hoofdstuk, dat de tempel opengaat en dat die vervuld wordt met rook. Dat gebeurde toen ook, in die tijd van Salomo. En daar stonden ze met een gigantisch koor te zingen. Er waren ook nog 120 trompetisten bij, priesters die op de trompetten gingen blazen. Maar die mensen die daar zongen, die kwamen uit de stam van Levi toen. En die stam van Levi had de tabernakel tijden door de woestijn gesjouwd. En ze moesten iedere keer opbreken. En moeilijke dingen zijn er altijd geweest, maar heel moeilijk is het om die berderen, om die planken van het huis van de Heere te vervoeren. 1200 kilo per stuk, 1 zo'n plank. Nou, ga er maar aan staan. Ik dacht vroeger dat een sterke leviet eens zo'n plank pakte en daarmee door de woestijn sjokte. Nou, dat is niet, dat kan natuurlijk ten eenmaal niet. Nou ja, maar ze hadden toch wagens? Ja, er waren 6 wagens, maar die zouden echt ontoereikend zijn geweest voor die zoveel planken, voor die berderen uit acaciahout met goud overtrokken. Nee, 40 levieten waren nodig om eens zo'n plank door de woestijn te vervoeren. Iedere dag opnieuw. Soms bleef de ark een poosje staan. Soms braken ze een dag later alweer op. En ze gingen door, en ze gingen door, en ze gingen door. 40 jaar lang hebben de levieten de berderen, de planken, plus alle andere elementen van de tabernakel door de woestijn gedragen. Totdat ze kwamen en de ark hebben neergezet in Silo, waar later Samuel was. Maar ja, eventjes ter herinnering. En waar de ark van het verbond is geweest, daar is de ark neergezet. En toen was het sjouwen afgelopen. Nou, het lijkt wel onze tijd. Alle ambtenaren krijgen ontslag. Het sjouwen is afgelopen. Al die mensen die meehielpen met het vervoeren van de tabernakel en al de onderdelen, hadden geen werk meer. De sjouwers waren overbodig. Ik zeg het een beetje te plat om iets duidelijk te maken. Want die werden toen omgeschoold. Die kregen, modern woord, die kregen outplacement. Er werd een soort omscholingsprogramma op hen toegepast. En wat werden ze dan? Ze werden van sjouwers zangers gemaakt. Echt waar, ik kan het u bewijzen uit de schrift. Sjouwers werden zangers. En ze hebben geoefend totdat ze volleerd waren in het gezang Gods, zegt de Bijbel. En dan komt dat geweldige moment dat niet meer de tabernakel in gebruik is, maar dat de tempel in gebruik genomen wordt. De ark van het verbond is daar binnengebracht. En dan gaat de glorie van God dat huis vullen, zodat Salomo niet eens naar binnen kan. Dat was ook al zo met Mozes in de oude dag, dat hij ook niet naar binnen kon. En daar ineens begint dat koor, beginnen al die ex-sjouwers te zingen. Lof zij de Heere. Ineens is daar een aubade van je welste. Het is alsof je de overwinnaars van de woestijntocht daar ziet staan, zingen. Aangevuld met de trompetisten, 120 priesters die op de trompetten bliezen. Een prachtig concert, een schitterend gebeuren. De uitvoering. Generale repetitie hebben ze misschien eerder gehad, maar dit was de uitvoering. Dit was het moment waarom het eigenlijk ging. Waar stonden ze toen? Bij de zee. Dat was toen, het was wat. Dat was toen, dat hele gebeuren van koperen, wat op onderstel van runderen, et cetera, et cetera. Daar hebben de Sjouwers gezongen. En wat ziet u hier in Openbaring 15? Ik denk een terugblik naar die tijd. Nu zijn het de overwinnaars. Zal ik het voorzichtig zeggen? Nu zie je de Sjouwers. Die overwonnen hebben. Want ze deden niet mee. En ze hebben geschokt. En ze werden gearresteerd. En ze werden gemolesteerd. En ze werden gemarteld. En ze werden sommigen werden ook gedood. Al die dingen zijn gebeurd in die tijd. En nu staan ze daar bij de zee. En ze zingen het lied van Mozes en het lied van het Lam. Een prachtig getuigenis. Een schitterend gebeuren. En daar staan ze dan. En ze zingen: groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God Almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. U koning van de volkeren, wie zou u niet vrezen? Het lied van Mozes, dat is het eerste lied in de Bijbel. U weet, Mozes en de kinderen Israëls hebben de Heere een lied gezongen. In Exodus 15 is dat opgetekend. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De overwinning is behaald. Het is gebeurd. En we willen graag gaan naar een plaats waar de Heere een huis heeft. Dat is nog steeds te vinden in Exodus 15. Maar het is ook het lied van het lam. Het lam dat geslacht is. Toen was er sprake van het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. En het lied van het lam is. En dat gebeurde toen het lam van God zei: het is volbracht. Het lied van Mozes. Het moest nog gebeuren. En het lied van het lam. Het is gebeurd. Beide dingen hier gecombineerd tot één nieuw lied. Een loflied aan de Heere God. Daar hebben ze gestaan. De zangers. Het waren martelaren, het waren sjouwers, het waren mensen die het heel zwaar hebben gehad. En toch, nu staan ze hier te zingen en te jubelen en dat laten ze ook horen. En ik weet niet hoe je daar zelf in staat. Er zijn dingen die heel moeilijk liggen voor je misschien, die zwaar zijn, elke dag opnieuw een soort last dragen. Ik weet dat de Heer ons geen grotere last geeft dan we tillen kunnen. Soms denken we van wel, dat we er bijna onder doorgaan, dat we het niet kunnen hanteren. Maar de Heer bewaart ons en helpt ons en steunt ons. En als je vermoeid en belast bent, dan wil Hij rust geven, Matthäus. Heel prachtig, kom maar bij mij. Als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Nu, sommigen gaan echt gebukt, jaren onder een zorg. En soms zijn het zorgen die je niet zozeer als lichamelijke last moet zien, maar meer een last op je hart. Een gebedslast misschien. Misschien een last van, ik moet het doen voor de Heere, maar ik vind het soms zo zwaar. Of ik moet steeds maar weer dat of dat gaan oppakken. Of zeggen, of schrijven. Of misschien wel in praktische zin meewerken. Maar het is soms zo zwaar. Sjouwers worden zangers. Er komt een moment, en dat gaat ook voor u gelden en voor mij, deel uitmakend van de gemeente, dat we het nieuwe lied gaan zingen, waar, bij de troon. Als we daar bij de Heer Jezus zijn, dan zullen we het nieuwe lied gaan zingen. Maar zelfs hier in deze geschiedenis ligt een bemoediging voor iedereen die nu een last te dragen heeft en een moment zal krijgen om voor hem te zingen. Ik vind het bijzonder dat we zingen mogen. Ik ken een bepaalde man die altijd riep, engelen zingen niet, dat zijn alleen gelovigen, verloste zondaren, die zingen. Of die gelijk, weet ik niet, maar u begint natuurlijk gelijk met Lucas 2, maar daar staat in uw Bijbel niet dat die engelen daar gezongen hebben in het veld van Efrata. Wel dat ze iets gezegd hebben, helder, hele duidelijke woorden, maar er staat echt niet dat ze gezongen hebben. We denken misschien, het zou best kunnen. Maakt het niet zoveel uit, maar er komt een moment dat we samen zullen zingen. Zingen voor Gods aangezicht. Zingen. Maar ook overwinnaars van het beest en van het getal van zijn naam gaan zingen. En zullen een loflied gaan wijden aan de Heer Jezus. Wat een moment. En daarna, zegt de schrift hier, zag ik en zie de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. De tempel, dat is een beetje een moeilijke uitdrukking, de tempel van de tent der getuigenis. De tent der getuigenis, die wordt altijd, die term wordt gebruikt voor de tabernakel. De tent der getuigenis. Maar nu gaat het over een tempel van de tent der getuigenis. Dat betekent dat de tempel van Salomo en de tabernakel eigenlijk ineen geschoven worden. En ik denk ook dat dat zo is. En dan gebeurt er iets. Er komen uit die tempel, bekleed met rein blinkend linnen, en de borst omgord met gouden gordels, 7 engelen. En die 7 engelen die hebben de laatste plagen. Dat is grote verdrukking. Echt, dat kunt u lezen, maar dat kunt u ook in hoofdstuk 16 lezen, na dit hoofdstuk. Het moeilijke van een enorme druktijd. En die 4 levende wezens, 1 daarvan, geeft aan die 7 engelen 7 gouden schalen vol van de gramschap van God. Die leeft tot in eeuwigheid, tot in alle eeuwigheid. En nu komt het eigenlijk, en daar wil ik de nadruk op vestigen vanavond. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de 7 plagen van de 7 engelen voleindigd waren. De ark van het verbond werd in hoofdstuk 11 ook al zichtbaar. Niet hier, die zie je hier niet. Moet er wel geweest zijn, want in hoofdstuk 11 bleek hij die ark er ook te zijn. Maar wel dat die tempel, die tender getuigenis, met rook vervuld wordt. En het is voor u niet moeilijk om dit te koppelen aan het begin van de tabernakeldienst en het begin van de tempeldienst, want dat gebeurde toen. Dat zei ik zo pas toen het ging over die zangers. Weet u, Mozes had alles gereed gemaakt. Precies had Mozes aangereikt gekregen hoe hij het moest maken. Heeft hij ook gedaan. En toen alles klaar was, heeft hij het gekeurd en het is in elkaar gezet. En toen vulde de heerlijkheid van de Heer, de Shechina van de Heer, de heerlijkheid, de wolk van glorie, die er al was tussen Egypte en Israël in. Toen vulde die wolk van glorie de tabernakel. En Mozes kon niet naar binnen gaan. Maar wat gebeurde er toen? Heeft Mozes 2 dagen, 3 dagen gewacht totdat die wolk een beetje wegtrok? Nou, die wolk is nooit weggetrokken. Die is daar gebleven. En toen riep de Heere Mozes vanuit die tent der samenkomst, vanuit dat heiligdom. Mozes, kom eens wat dichterbij, nu wil ik met je praten. Waarover heeft de Heere toen met Mozes gesproken? U kunt maar 1 antwoord bedenken. Over het offer. Ja, u vindt dat niet in Exodus, u vindt dat onmiddellijk in Leviticus 1. Dus dit is Exodus 40, dan slaan wij een bladzijde om, dan hebben we de hele tijd niks. En zeggen we, nu gaan we naar een ander Bijbelboek, alsof je naar een andere klas gaat. Nee, het verhaal gaat gewoon door. Het zijn de boeken van Mozes, of het boek van Mozes. En Exodus 40, stop, dat getal 40 is van ons. En zelfs het woord Exodus is van ons. Dat hebben mensen gemaakt. Maar het verhaal gaat gewoon door. En als de Heere dat huis vult, zegt de Heere, Mozes, nu wil ik dat je bij me komt. Nu wil ik dat je naar me luistert. Nu wil ik je iets vertellen. Waarover sprak de Heere? Ik wil het brandoffer bespreken met je, Mozes. Het offer. Ik wil het spijsoffer met je bespreken, Mozes. Het offer. Ik wil het vredeoffer met je bespreken, Mozes. Het offer. Ik wil het schuldoffer bespreken. Het offer. Ik wil het zondoffer met je bespreken. Waarover sprak de Heere toen? Toen hij dat huis ging vullen, ging hij met Mozes spreken over het offer. En u en ik hebben daar prachtige, kostbare dingen aan te danken. Ja, ik weet dat u het moeilijk vindt om het boek Leviticus te lezen, maar dan gaat het over het offer. Weer een beetje zware kost, ik weet het, maar toch, het gaat daar over het offer. Waarom kijkt u niet als God gaat spreken over het offer? Waarom hoort u niet als God gaat spreken over de Heer Jezus? Het laatste Bijbelboek, Openbaring van Jezus Christus. Waarom hebben we altijd moeite? Waarom sluiten we ons af en hebben veel minder moeite met het journaal, met alle ellende die weer over ons heen gestort wordt, dan over de prachtige dingen van de Heer Jezus? Zou dat van de vijand zijn? Zou dat van de tegenstander zijn die iedere keer influistert, dit is te zwaar voor je, dit is te moeilijk voor je? Probeer het nu toch eens. Ga er eens mee aan de slag. Vannacht kun je niet slapen om 3 uur. Nou, sorry hoor. Zeker voor mensen die bijna nooit kunnen slapen. Maar lees dan. Ga dan eens de vraag stellen, wat zou de Heer ons willen vertellen? Als hij begint over het offer, dan heeft hij over dat wat de Heer Jezus wilde doen hier op het kruis. Hoe hij zijn God, zijn Vader wilde verheerlijken, dat is het brandoffer. Hoe hij als in zijn leven op aarde zijn God en zijn Vader wilde eren, dat is het spijsoffer. Hoe hij vrede wilde brengen. Vrede aan hen die dichtbij waren en vrede aan hen die veraf waren. En hoe hij de schuld wilde vereffenen. De schuld die er lag tussen God en mij. En hoe hij de zonde last, de wortel van de zonde in mij, die zogenaamde erfzonde, die wortel van de zonde, wilde oordelen, zodat ik nu vrij ben, een nieuwe schepping ben, opnieuw geboren ben. Dat is allemaal Leviticus 1, 2, 3 en verder. En wij vinden het te moeilijk. Ja, we halen dat wel uit het Nieuwe Testament. Nou, u kunt het niet begrijpen uit het Nieuwe Testament als u het Oude negeert. Bestaat ten enenmale niet. Een beetje dwingerig, maar ik wil zo graag duidelijk maken, als God toen zijn huis vult, zijn glorie laat zien, dat huis van hem vult, dan gaat hij spreken over het offer. De tweede keer dat het huis van de Heere gevuld wordt met heerlijkheid, is in de dagen van Salomo, 1 Koningen 8. Dan wordt het huis gevuld met heerlijkheid. En wat gebeurt er dan? Nou, Salomo kon ook niet binnengaan. En wat gebeurde er? Hij breidt zijn handen uit naar de hemel en gaat bidden. Dat is het langste gebed in de Bijbel. Sommige broeders die kunnen nog langer bidden dan Salomo. Die zijn dus niet Bijbel. Sorry hoor, 7 minuten duurt het ongeveer. Misschien is dit weer zo'n stomme opmerking. Maar dat moet je dan ook eens durven zeggen. Maar hoe dan ook, hij gaat staan. En wat bidt hij dan? Ik zal nu één voorbeeldje nemen uit dat gebed van Salomo. Hij zegt, stel nou dat uw volk het niet goed doet, heren. En ze worden verjaagd uit Jeruzalem. En ze worden in een vijandig gebied geplaatst. En als ze daar dan zijn, in ballingschap. En ze bidden daar tot u in de richting van dit huis. In de richting van dit gebeuren. Hoor dan in de hemel de vaste plaats van uw woning naar het gebed van uw knechten. Wie deed dit? Daniel, u weet het wel. Open vensters in de richting. Waarom? Omdat Salomo dat had gebeden. In de richting van Jeruzalem. In de richting van dit huis. Daarom. En heeft de Heere dat gebed verhoord? Ja. Is Israël weer uit Irak gekomen toen? Uit Babel? Ja. Aha. Dus de tweede keer dat het huis vervuld wordt met de heerlijkheid van God, is er gebed? Is er redding? Is er hoop? Is er voorbeden? Is er zelfs tot in verre afstand voorbeden. En dat zijn schitterende dingen. Hoort u de Heer Jezus zeggen, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen? Dat geldt nu nog voor Israël. Nu nog steeds. Prachtige dingen. De tweede keer dat het huis vervuld wordt met de heerlijkheid van God, is gebed, is voorbeden. Ik ken nog één voorbeeld dat het huis vervuld werd met de heerlijkheid van God. En dat is wat misschien wat moeilijker, aan de andere kant is het veel makkelijker. Toen de Heer Jezus geboren werd en er een klein babytje lag in Bethlehem, toen omstraalde de heerlijkheid van de Heere hen. Dat is hetzelfde woord, Shechina. Toen was de heerlijkheid van God, de Shechina van God, de glorie van God was daar. Nou, ze zijn gelijk naar dat kribbetje gaan kijken en ze hebben gehuldigd en ze hebben gedankt. Dat is toen gebeurd. En in hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. En toen het sluiertje één keer weggetrokken werd op de berg der verheerlijking, toen zagen ze ineens de glorie en een wolk en een stem uit de wolk. Eén en al glorie. Hij is naar de hemel gegaan, maar hij was daar. In wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woonde. Niemand kon hem dichterbij krijgen. Niemand kon naderen. Een steenworp ver was hij van hen verwijderd. En toch, hij bad. Vader, vergeef het hun, want ze weten. Dat is toch prachtig? Dat is toch schitterend? En nu, hier in Openbaring 15, is diezelfde glorie, vult dezelfde heerlijkheid van God dat huis, en niemand kan daar naar binnen gaan. Ik hoop dat het raakt, dat het je binnen, dat het naar binnen gaat. Er zijn momenten dat de glorie van God het huis ging vullen, en er was zicht op het offer. Er was voorbeden. En er was zelfs verlossing. En nu is het moment dat niemand dichterbij kan komen. En dat het oordeel van God komt. En dit klinkt een beetje zwaarmoedig. Maar dat is wel zo. Ofwel, je kijkt naar hem die dat huis wilde vullen. En wilde praten met jou over het offer. Ik sta de rest even over. Ofwel, je zult moeten kijken naar hem die uit diezelfde heerlijkheid met zijn oordeel komt. Ofwel, je wordt gered. Ofwel, je hebt te maken met het oordeel. Het is heel zwart-wit. wij dan weten, dan zei Paulus, de schrik des Heren overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Ofwel, je maakt kennis met het offer. Ofwel, je maakt kennis met het oordeel van God. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Want de toorn van God blijft op hem. De enige die de toorn van God wilde wegnemen is de Heer Jezus. En dat heeft hij gedaan. Maar je moet wel in hem geloven. Je moet het wel aanvaarden. Hier in dit stukje tekst gaat niemand nog naar binnen. Niemand kan die genadetroon die daar binnen stond. Weet je wel, het verzoendeksel, het genadetroon, hetzelfde woord. Verzoendeksel is hetzelfde woord als genadetroon. Niemand kan die genadetroon nog bereiken. Het is gebeurd, het is afgesloten. Het is echt gebeurd. En wat vreselijk is het. En daarom zou het eigenlijk voor ons allemaal een soort last moeten worden van laat alsjeblieft mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn familie, mijn buren, mijn collega's, laat alsjeblieft de mensen met mij in de straat de Heer Jezus leren kennen. Nou spreek dan met hen over het offer. Dan moet je toch met hen praten over het kruis van Golgotha, over het offer aller tijden. Dan moet je toch met hen praten over hen die schuld wilde betalen wat wij nooit hadden kunnen betalen. Die de zonde wilde oordelen alsof het zijn eigen schuld was. Maar je moet het wel gaan geloven. Dus mensen, geloof toch in de Heer Jezus. Geloof toch. Want als het oordeel komt, heb je geen been om op te staan. Kun je geen vin meer verroeren. Dan kun je niet binnenkomen. Nu is de troon der genade bereikbaar voor wie gelooft. En dan is het gebeurd. Dan is het echt gebeurd. Dat is de klemmende ernst van Openbaring 15. Van de grote verdrukking die komt. Wie kan bestaan? Hier staat heel concreet dat de Heer in zijn genade zegen wil brengen voor wie gelooft. Maar dat hij het oordeel gaat brengen voor wie niet gelooft. Ik kan het niet duidelijker krijgen. Ik kan het niet scherper neergezet krijgen. Dit is wat de schrift ervan zegt. Dus de plaats waar de Heer troont is nu een plaats voor genade, om genade te vinden tot tijdige hulp. Hebreeën 4. Maar diezelfde troon wordt een oordeelstroon. En daarom wordt dit zo, nou ja, nogal heftig omschreven. Want die engelen die komen daar vandaan en die zijn omgord in schitterend gewaad, in gerechtigheid. En die zullen dat oordeel van God uitvoeren. Want die levende wezens, die cherubijnen, geven aan die zeven engelen schalen met toorn en die gaan hun schalen uitgieten. Wee die mens. Ik weet niet waar je zelf zit vandaag. Ik weet niet of je de Heer Jezus kent als je heiligt, als je verlosser. Neem dan nu een beslissing en geloof in de Heer Jezus. En ook al zou het al ik weet niet hoe vaak gezegd zijn, misschien komt deze dienst dan als een soort appel op je hart en op je geweten. Ik werd gebeld door een meneer die mij vroeg. Hij had kennis gemaakt met een meneer uit de Joodse gelederen. Een Jood van 79 nu. En die was nu op zoek naar de Heer Jezus. Hij wilde wat adviezen hebben en wat adressen. Heb ik allemaal gegeven, dat is allemaal voorbij. Maar ik vroeg hem van hoe komt hij nu op deze leeftijd ineens tot die vraag van de Heer Jezus? Nou, hij zei, dat is een heel merkwaardig verhaal. Hij was jongetje in de oorlog. En zijn ouders waren weggevoerd. Zijn ook niet meer teruggekomen trouwens, die ouders. En hij is bij een schipper in Groningen op zo'n binnenvaartboot terechtgekomen en daar een beetje verstopt. En dat spul is verlinkt. En toen was er een razzia. Dus een hele auto vol, zo'n vrachtauto vol met Duitse soldaten. En die kwamen al die schepen, er lagen toen 19 schepen aan één lange slinger. En die zouden die 19 schepen even doorzoeken. Dat is ook gebeurd. En hij, dit jongetje, was bij de schipper op schip nummer 19. En die schipper zag dat hele stel soldaten steeds dichterbij komen. En heeft van pure angst dat jongetje gepakt, omhoog gehouden. En zegt, Heere God, dit is één van uw oude volk. Ik kan het niet redden, maar u kunt het. Weet je wel, zo'n noodkreet. Heeft amen geroepen. Al die soldaten stapten weer in de auto, reden weg. Ze hebben later navraag gedaan, maar hoe kom je er nu bij om weg te gaan? Nou, er waren maar 18 schepen. Nee, er was een 19e, maar ze zijn met blindheid geslagen geweest. Ze hebben dat 19e schipje nooit gezien. En nu, na zoveel jaren, nu na zoveel jaren, komt deze gebeurtenis boven. Dat doet de Heer, hè? Die brengt dit in herinnering. Dit komt nu boven en gaat nu op zoek naar Jezus. Dat is namelijk die Jezus van die schipper. Zou deze dienst ook gebruikt kunnen worden? Ja, u hoeft geen 70 jaar te wachten. Misschien heb u geen 70 jaar meer. Misschien heb je nog 9 uur of zo. Of 9 dagen. Of 19 dagen. Ik weet het niet. Maar laat dan deze dienst een soort appel zijn voor u. Dat u nu mag zoeken naar de God die redden kan. En die de vijand overwonnen heeft. Hij wil redden. De Heere God wil in zijn genade redden. Hij wil niet dat u verloren gaat. Dat wil hij niet. Hij wil dat u gered bent. En dat u leven uit God hebt. En dat u een schitterende toekomst tegemoet gaat. Dat wil hij graag. Maar jij moet ook willen. God forceert nooit. De Heer Jezus heeft 1 keer een deur geforceerd toen hij op de opstandingsdag bij de discipelen kwam. Maar toen hij in Openbaring 3 aan de deur stond van Laodicea, toen klopte hij heel voorzichtig aan. Hè? Heeft hij niet een deur geforceerd? Had gekund hoor. Je moet zelf open doen. Je moet zelf ook willen. En als je wilt, ontvang je leven uit God. Zegen van de Heer. Er komt een moment dat de genadetroon is afgesloten. En dat is Openbaring 15. Dat is een moeilijke. Maar ik kan hem niet beter maken. Ik kan het niet vergoeilijken. Want het is zo. Niemand kan dan nog naar binnen gaan. Alleen hij die naar binnen gegaan is met zijn eigen bloed kan redden. Maar je moet je wel aannemen. Hè? Dat is de kern van de zaak. Hier staat dat er overwinnaars zijn over een hele moeilijke situatie. En die zijn als zangers daar neergezet. En ze prijzen de Heer, ze maken hem groot en bejubelen hem. Maar er wordt ook gewaarschuwd voor die 7 engelen. Als die komen, dan is het laatste oordeel ook gekomen. De grote verdrukking breekt aan. En dat is een hele moeilijke. Ik hoop van harte dat niemand verloren gaat. En dat iedereen gaat zien dat de Heer in zijn genade een weg van bevrijding heeft. Een weg van zegen voor wie dat wil. Het enige is, geloof je dat? En mevrouw bij ons uit de buurt, een hele zware hoek van de reformatorische richting, die zei, ja, ik vind het zo moeilijk. Nou, ik zeg, ga naar Marcus 9:25 herhalen. Ik geloof hier, kom in ongeloof te hulp. Weet je, dat kan ik me nog een beetje voorstellen, dat je nog twijfelt, dat je nog misschien een beetje spanning hebt van, zou dat wel voor mij zijn, zou dat niet voor mij zijn? Nou, probeer dat, ga dat lezen. Ik geloof hier en kom in ongeloof te hulp. Maar het is wel ongeloof, want de Heer biedt het aan. En wie wil nemen het water des levens om niet. Dat mag. De Heere zegen ons. Amen. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, we danken u dat u in uw genade uw zegen ook nu aanbiedt aan wie wil. Of we nu in een ziekenhuis zijn of in een kamertje zitten, aan onze stoel of bed gekluisterd. U wilt uw zegen aanbieden. En u wilt redding en heil aanbieden. De genadetroon is nu nog bereikbaar. Maar er komt een moment dat die genadetroon niet meer bereikbaar is. Dat er geen voorbeden meer is. Dat er geen verlossing meer is. We willen u danken, Vader, dat we nu elkaar mogen wijzen op het offer van de Heer Jezus. Het werk aan het kruis volbracht. Dank u wel dat het offer van de Heer Jezus, het kruis van onze heiland, redding biedt. We danken u, we prijzen u, we eren u voor uw genade. We danken u ook voor Openbaring 15. We danken u dat dat in onze Bijbel staat en dat we ernaar mogen kijken en ermee bezig mogen zijn. Zo ook vanavond. Ik wil u zo bidden dat de zegen van u ons hart bereikt, ons denken doortrekt en misschien wel een uitwerking krijgt in de praktijk van onze levens. Morgen of vannacht of volgende week. Ik wil u danken dat u nu nog de tijd van de genade laat voortduren, waardoor onze families, onze broeders en zusters bidden voor familieleden en voor vrienden en voor bekenden, voor kinderen en voor kleinkinderen, opdat ook allen die de Heer Jezus nog niet kennen, nu nog naar hem gaan. We danken u en prijzen u. We danken u voor uw woord. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u voor elkaar. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.